Gemeente, de tekst voor deze middag kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, het bekende Lijdensevangelie vanuit Jesaja 53 en dan het tiende vers. Jesaja 53 vers 10. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Christus als de lijdende knecht. Letten we met de hulp van de Heere op een drietal gedachten. Onze eerste gedachte. Het offer dat hij brengt. Onze tweede gedachte. Het zaad dat hij ziet. En onze derde gedachte. De dagen die hij verlengt. Christus als de lijdende knecht. Het offer. Het gaat over een schuldoffer, toch? Het offer dat hij brengt. Het zaad dat hij ziet. De dagen die hij verlengt. Gemeente, Jesaja wordt wel genoemd de evangelist van het Oude Testament. En terecht. En dominee A. Hellebroek heeft een commentaar geschreven, wat ik ook gebruikt heb voor de prediking. U kent dat commentaar, het bekende evangelische Jesaja. Nou, inderdaad, het was een evangelist, Jesaja. Wat heeft hij die dierbare Heer Jezus Christus mogen schilderen in zijn vernedering? Maar wat heeft hij hem ook mogen schilderen, mogen tekenen in zijn verhoging als de knecht van de Vader, door de Vader aangesteld. In Jesaja 42 lezen wij over deze knecht, zie mij knecht. En in Jesaja komen we regelmatig eigenlijk de stem van de Vader tegen, zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. En dan lezen we ineens die opmerkelijke woorden in Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? Zo begint het hoofdstuk. En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En eigenlijk is dat een vraag niet alleen, zeggen de uitleggers terecht, van de profeet, maar eigenlijk van God de Vader. Wie heeft nu die prediking van de gezonde knecht van de Vader in zijn bitter lijden en sterven, maar ook in zijn verhoging geloofd? Wie gelooft zijn heil en troostrijk woord? En later moeten ook inderdaad meer profeten dat getuigen. En hoe is dat eigenlijk met u? Want ik weet het, de kanttekening en andere wijzen terecht het volk van de Joden in de eerste plaats. Hè, dat is de exegese. Ze hebben geweigerd te geloven het heil in de Messias wat gekomen is. Maar inderdaad, we kunnen de kring wel breder trekken. U die zo vaak dat heil heeft gehoord. Hoe vaak is Jezus Christus in het midden van de gemeente uitgeschilderd als die dierbare zaligmaker van zondaar? En wat heeft u ermee gedaan? Heeft u het naast u neergelegd? Bent u aan hem voorbij gegaan? Heeft u zijn bloed, zijn werk, zijn persoon niet nodig? Wie heeft onze prediking gelooft? En toch, het zal gebeuren dat zondaren gaan geloven met het zaligmakend geloof. En dat zij deel krijgen aan dat offer wat Jezus Christus heeft gebracht. Daarvan van dat welbehagen waar het in de tekst over gaat, hebben de engelen gezongen in de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En dat welbehagen, dat heilsplan van God, dat reddingsplan, dat verlossingsplan, dat werk van Jezus Christus, dat zal doorgaan. En zondaren zullen deel krijgen door het werk van Gods geest aan datgene wat nu zo nodig is. En wat mag Jesaja inderdaad in hoofdstuk 53 dan ook hem uitschilderen. Gemeente, er zijn heel wat figuranten, ik bedoel het heel eerbiedig. Mijn medebroeder, mijn geliefde broeder dominee W. Haring heeft een prachtig boekje over figuren, personen rondom eigenlijk het kruis, de lijdensgangen op weg naar het kruis en rondom het kruis. En dan zijn er heel wat figuranten, als ik het zo eens mag zeggen, heel wat personen die de revue passeren. Dat weet u wel vanuit het Lijdensevangelie. Dan zouden we allemaal kunnen denken, zij. Dat is waar. Herodes, Pilatus, Sanhedrin, overpriesters, schriftgeleerden. Ze zullen allemaal geoordeeld worden, evenals wij, naar onze werken, naar hun werken. En het is niet om het even wat ze gedaan hebben. Geen heerlijkheid in hem te vinden, maar hem te verwerpen. Weg met deze. Maar boven dat alles, en dan gaan we naar de tekst, staat het heilsplan van God. Staat de regering van God. Zo moet het alles gebeuren. U leest in vers 10, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En dat is eigenlijk een heel diep woord. God heeft behagen om zijn zoon te verbrijzelen. Het woordje wat hier gebruikt wordt, is eigenlijk verpulveren. Zoals graankorrels tussen twee zware molenstenen eigenlijk vermalen worden, zo is die dierbare Heer Jezus Christus vermalen geworden onder de gramschap, onder de toren van God. Ik kan nog een ander voorbeeld gebruiken, zoals in het oude Israël, daar ook druiven in een wijnpersbak werden gelegd en die werden met voeten getreden. Zo mag Jesaja profeteren en zo zal het straks waar worden. Dat hij een worm is van elk vertreden. Dat hij straks al in de hof van Gethsemane zal kruipen als een worm en geen man. Verbrijzeld, doch het behaagde. God heeft er een behagen in. En dan kom ik tot de hele diepe tekst. Die we eigenlijk nooit kunnen bevatten. En die wordt nogal eens met kerstfeest geciteerd. Maar hij moet hier ook geciteerd worden. Want al zo lief heeft God, de Vader, deze wereld gehad. Omdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Het was de wil, het welbehagen van God de Vader van eeuwigheid. Om een gemeente te verkiezen tot de zaligheid. Dat is niet eng, dat is een poort tot het paradijs, de verkiezing, zou Augustinus zeggen. Dat is liefdeswelbehagen van God. God heeft een vermaak in van eeuwigheid om mensen te zaligen, te redden, te behouden. En hoe zou dat moeten? Hoe zou dat moeten? Hoe zouden zondaren behouden kunnen worden? Dat kon alleen maar als er één in de plaats zou gaan staan van zondaren en zondaressen. En daarom is het welbehagen, het heilsplan van God, het reddingsplan. Om een gemeente uit de vier windstreken van de aarde te brengen tot het eeuwige, zalige, onverliesbare leven. te doen delen voor eeuwig in de gemeenschap met de drie enige God, waaruit we gevallen zijn in het paradijs. Ja, toen heeft Christus gezegd, Psalm 40, in de eeuwigheid, dat heilsplan, Vader, is ook mijn heilsplan. En zie ik, kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. En ook van eeuwigheid heeft de Heilige Geest gezegd, ik zal zondaren brengen bij het heil en de zaligheid, bij de geliefde knecht en zoon van de Vader, omdat zij deel zullen hebben aan zijn werk. Het ligt eeuwig vast. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik licht. Als je dat door het geloof mag zien, ook in een week van voorbereiding, wat zijn we bezig? Ik kom daar straks nog even op terug. Hoewel het geen voorbereidingspreek is, maar er zijn wel wat lijnen. En wat zijn we dan bezig met ons werk vaak? Maar weet u wat nou zo zalig is? Wat we vanmorgen in Oud-Beiland zeiden. Wat een pijnlijke les. Er kan niets van mij bij. Maar wat een heerlijke les. Er hoeft niets bij. Het is alles volbracht. En wat een rijkdom ligt er dan. Ik lig voor rekening van de verkiezende liefde van de Vader. Ik lig voor rekening van de borg en middelaar, van zijn borgliefde Jezus Christus. Ik lig voor rekening van de toepassende liefde van de Heilige Geest. Want het was de wil van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest om een kerk zalig te maken. Dat is wat. God heeft van eeuwigheid vermaak in mensenkinderen. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Er staat nog iets bij. Hij heeft hem krank gemaakt. Het woordje krank is een ouderwets woord. Dan zouden we denken aan ziekte, hè? Krank, ziekte. Maar dan vertalen we het eigenlijk verkeerd. Krank is eigenlijk machteloos. Dat betekent het woord hier vanuit de grond al. Machteloos, krachteloos gemaakt. En weet u wat we dan zien? De Heer Jezus is echt God, hè, kinderen. Dat bleef hij ook. Maar hij is ook echt mens. En de Godheid kan niet lijden, kan niet afnemen en toenemen. Dat weten we. Maar naar zijn menselijke natuur, naar ziel en lichaam, heeft hij geleden. Ontzaggelijk. Bijzonder straks op de heuvel Golgotha, waar al de golven en de baren over hem heen gaan. Dat ontzaglijke zielenlijden. En zijn Godheid heeft zijn menselijke natuur ondersteund, anders was hij bezweken. Maar er staat toch wel krachteloos, machteloos gemaakt. Eigenlijk de laatste krachten van hem zijn weggevloeid. Wat kan dat heel intensief zijn als je bij mensen staat. Ik heb een proces meegemaakt van een geliefde. En die vrouw woog een half jaar geleden nog 84 kilo. Ze is inmiddels begraven. En toen ik haar bezocht in het hospice, woog ze nog 38 kilo in een half jaar tijd. Al vleesvlierkanker met allerlei complicaties. Wat aangrijpend. En ik was bij haar en heb het proces meegemaakt. En aan het eind had ze zelfs geen kracht meer om te fluisteren. Ik zeg, dat hoeft niet. Kijk u maar naar boven. U hoeft niet meer te praten. Kijk u maar naar boven waar alleen maar hulp vandaan kan komen. Dan kijk ik met u mee. Onze hulp en onze verwachting is alleen van die God. Krachteloos. Machteloos, geen kracht meer. Nou, dat heeft Jezus nu ook meegemaakt, ook echt mensen. Zichzelf verpulverd, vernietigd, zelf opgeofferd tot in de dood, de dood des kruises. En die krachten, die laatste krachten, we zien het op het kruis van Golgotha, zijn in principe weggevloeid, vloeide als het ware uit zijn aderen. Waarom? Waarom? Om nu de medelijdende en barmhartige hoge priester te zijn voor zijn gemeente. Hij weet wat zwakheid is. Hij weet wat vermoeidheid is. Hij weet wat strijd is, wat aanvechtingen zijn, ziel en lichaam. Daarin heeft hij zo ontzettend veel gedragen en doorgedragen om zijn kinderen te hulp te komen. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En dan lezen we iets heerlijks. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. We hebben in Afrika de eerste zondag hier ook over gepreekt. En dan hebben we daar de Afrikaanse Tootjesvertaling. En ik zei nog tegen de ouderling, wat is dat eigenlijk een prachtige vertaling. Want daar staat dat hij zijn ziel heeft aangeboden. Aangeboden aan God de Vader. Dat is het woordje volbracht ook, hè? Vader, hier is de prijs betaald. Hier bied ik mijn verdiensten aan u, wat u gevraagd hebt. De goddelijke opdracht van eeuwigheid heb ik voldaan. Hier, Vader, ik bied mijn offer aan u aan. Als een volkomen prijs, als een genoegdoening voor al de zonden van de gegevenen des Vaders. Hier staat het. Oh, wat een heerlijk woord. Als zijn ziel, zijn persoon, zo mogen we het ook vertalen, zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Wat is een schuldoffer? Daarvan lezen we in Leviticus 5 en 7. Wanneer een gelovige Israëliet gezondigd had, dan moest er geofferd worden. En men nam een volkomen ram of lam. Als je arm was, twee jonge duiven of twee tortelduiven. En die moesten geofferd worden. En wat deed de gelovige Israëliet? Die legde zijn hand op de kop van dat dier. En symbolisch werd dat eigenlijk overgedragen. Dat dier stierf, werd geofferd, het innerlijk van dat dier, in mijn plaats. En oudtestamentisch klonk vanuit dat offer, ik voor u, ik in uw plaats. Daar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En wat gebeurde dan? Dan had de gelovige Israëliet dus zijn hand op de kop van dat dier gelegd. En daarna werd het dier geslacht. En het vet, het innerlijk, werd aan de Heere geofferd. En het vlees mocht door de priester gegeten worden. Wel nu, Jesaja mag profeteren. Want al die offers van het Oude Testament konden uiteindelijk niet de zonde wegnemen. Maar ze wezen wel heen naar één die zal komen in de volheid van de tijd. En waarvan Paulus schrijft, die met één offerande in eeuwigheid zal volmaken. Al degenen die geheiligd worden, een schuldoffer. Hij heeft zijn ziel gesteld, aangeboden, zegt de Afrikaanse vertaling, aan zijn Vader. Toen hij daar hing op de heuvel Golgotha, er moest een prijs betaald worden. En wie kan die prijs voor de zonde toch betalen? Wie kan de zonde toch wegnemen? Wie kan toch weer doen delen in Gods gunst en zalige gemeenschap? Er was er maar één, dat was de knecht van de Vader, dat volkomen lam, dat heerlijke lam, heilig, onnozel, onbesmet. Ja, is het lam wat reeds geslacht is van voor de grondlegging der wereld, maar wat ook geslacht zal worden in de tijd. Hij is niet alleen het lam, maar ook de offeraar, ook de hoge priester, die zichzelf heeft opgeofferd op het kruis, uit eeuwige liefde tot zijn Vader, tot de deugden van zijn Vader, tot de wet van zijn Vader, tot de gemeente die hij gekregen heeft uit de handen van zijn Vader. En daarom brengt hij dat offer zo volkomen en zo heerlijk, als hij uitroept, het is volbracht, mijn Vader, ik heb het doel, nee, u heb het doel bereikt. God is weer tevreden. God is verheerlijkt. God krijgt zijn eer weer terug. die wij hebben laten liggen in het paradijs. Door de zondeval. En hij gaat die eer en die lof weer verhogen. En een gemeente zalig maken, gelukkig maken. Ja, hij gaat het verlossingswerk aanbrengen. We hebben vanmorgen gesproken vanuit het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17. En als Jezus dan zegt, voordat eigenlijk Gabbata, Gethsemane en Golgotha er is, Vader, ik heb u verheerlijkt. Ik heb voleindigd het werk dat u mij gegeven hebt om dat te doen. De opdracht van de Vader is volkomen vervuld. En dan zegt Augustinus, die zegt terecht, het is een volkomen zekerheid. Want in Johannes 17 staat hij er nog voor. Maar hij is volkomen zeker dat hij de overwinnaar zal zijn. En daarom, het staat hier ook, hij heeft zich tot een schuldoffer gesteld. En dat offer is een volkomen offer. En dan ga ik naar uw hart. Heeft u nou zonde? Ja, dominee, doe nou niet zo raar. Iedereen is toch zondaar? Ja, maar heeft u echt zonde? Zal ik het anders zeggen? Heeft u werk voor Jezus Christus? Wij beknibbelen niet op genade, echt niet, dat moet u niet denken. Het aanbod is zo heerlijk en zo ruim. Thomas Boston schrijft in een van zijn geschriften, er is een dorpsdokter en die is voor alle beschikbaar. Maar wie gaat nu naar die dorpsdokter? Weet u dat u ziek bent? Weet u door het werk van de Heilige Geest dat u een zondaar bent, een doelmisser. Dat u daardoor schuld heeft. En dat u die schuld nou nooit kan betalen, nooit kan uitwissen. Dat u nooit zelf kan voldoen. Heeft de Heilige Geest u dat leren verstaan? En dan dat eeuwige wonder. Er staat hier in mijn tekst. Hij heeft, niet ik. Hij heeft zich aangeboden. Hij heeft, staat er, zijn ziel tot een schuld, of zijn persoon tot een schuld, of er gesteld, aangeboden aan de Vader. En met die prijs is de Vader volkomen tevreden. En nu ga ik u een vraag stellen. En dat is ook wel nodig voor het heilige avondmaal. Heeft u nu in uw zonde en ellende tot hem de toevlucht mogen nemen, gedreven door de Heilige Geest? En is nou die uitroep, er zijn wel eens mensen die zeggen, hoe diep moet je nu aan je zonde ontdekt worden? Catechisanten vragen me dat ook. Er is vanmorgen een preek gelezen van wijlen dominee Driessen, dat was mijn geestelijke vader. Ik heb hem ook mogen begraven. Ik heb vaak met hem daarover gesproken en hij zei, zo diep, dat je gaat zeggen, geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heb je nou zonde en schuld? Hou je het er niet meer in uit? Kom dan. En leg nou je moederhand, je schuldige hand, je vuile hand, op het volkomen offer van Jezus Christus. En zijn bloed, zijn werk, zijn persoon redt, zaligt, zijn bloed wast en reinigt van alle zonden. En gemeente, luister dan eens. Onze oudvaders die zeggen, al zouden er naast deze wereld nog 10.000 werelden zijn, dan is de uitgestrektheid, zeggen onze Dordtse vaderen trouwens ook, van het offer van Christus zo groot, zo heerlijk, het is eeuwen geleden. Maar het is nog zo krachtig. U kunt zalig worden, echt. Wie u ook bent. Wat u ook hebt uitgespookt. Zeg maar heel eenvoudig. Want er kunnen er zoveel zonden zijn. Maar de genade en de liefde van Christus is veel sterker dan alles wat van ons is. Kom dan maar. Kom dan maar, moeder, kom ik. Arm en naakt. U wil wat meenemen, hè? Nou, God heeft aan die offertjes van ons geen behagen, kan ooit. Maar kom nou maar, moeder kom ik, arm en naakt, tot deze Jezus, die volkomen zalig maakt. Hij heeft geen half offer gebracht, maar een volkomen schuldoffer. En wat is het zalig als de Heilige Geest in mijn verlorenheid van het bestaan het oog opent. En het mag gezien worden, zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld ook mijn zonde wegneemt. Als het oog geopend mag worden voor het kruis van Golgotha. Als mijn oog geopend mag worden voor de bloedende wonden van Jezus Christus. Om daarin te schuilen met heel mijn leven. Met alles wat in mij is. O, om het hoofd omhoog te heffen en hem te zien. Hij is zo schoon. Hij is zo heerlijk. Hij is zo begeerlijk in zijn schuldoffer. En gemeente, dan gaan we een vers zingen. Het zal zo vreselijk zijn om op zo'n grote zaligheid en op zo'n offer geen acht te slaan. En voorbij te gaan aan dat werk van Jezus, zijn persoon, zijn offer, zijn liefde tot zondaren. Ach, wat ik mag bidden in zijn naam, gelooft zijn heil. En troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. Maar is dat offer nu ook voor mij? Is dat offer nu ook voor mij? Weet je voor wie dat offer is? Voor mensen die niets meer overhouden. En dan zegt God de Vader, zoals Kolbrugge dat zo heerlijk uitdrukt. Bent u tevreden met mijn lam, dan ben ik met u tevreden. Ik zie geen zonde in mijn Jacob, geen overtreding in mijn Israël. Hoe kan dat dan? Ik ben zo vuil, ik ben zwart, ja, maar ook liefelijk. Omdat ik aangezien word, niet in mijzelf, maar in de bloedverdienst, in de bloedgerechtigheid en heiligheid van Jezus Christus. Ik ben zwart, hè? Nou, liefelijk. Ik ben naakt, arm, blind. Maar hij heeft voor mij verweven en hij schenkt me uit genade die klederen des heils. En die mantel der gerechtigheid. En weet u waar het schuldoffer, en daar gaan we zingen van spreekt. Heb u zich mogen verwonderen. Jongelui, dat is niet iets onbereikbaars voor jullie hoor. Dat je denkt, nou ja, daar moet ik heel oud voor zijn. Of dat is iets voor oude mensen. Nee hoor. Ik was 19 jaar oud. 6 jaar oud toen de Heer mij krachtig stilzette. De begrafenis van mijn oma. Maar ik was 19 jaar oud. Dat ik zo heerlijk in het werk van Christus mocht delen. Ik gun het jullie zo. Want het geeft zoveel blijdschap, zoveel vrede, zoveel zaligheid. Als je in je zonde en ellende, in je verlorenheid, je hand mag leggen op dat gezegende offer van dat dierbare Godslam. Zijn eeuwige liefde ik voor u, ik in uw plaats, mag ervaren. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En dan zingt Da Costa in het kruis, zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdongen. Christus droeg de vloek voor mij, Christus is voor mij gestorven. En daarom ben ik van zonde en schulden vrij. We gaan eerst zingen vanuit Psalm 22. En dan gaan we zingen dat 15e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. Wie een stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En wat daar verder volgt, Psalm 22 vers 15.
Thank you.
u niet weet, ik moet nog één zinnetje zeggen. Misschien voor iemand die in de banden zit, ook richting zondag. Als u niet weet hoe ik bij dat schuldoffer moet komen. Het is heel eenvoudig. Vraag om de Heilige Geest. Weet u wat nodig is? Die liefde in je hart, in de beoefening. Dan word je zo getrokken. Hoef je niks aan te doen. Voor je het weet zit je aan de tafel. Dat zijn die liefdeskoorden. Vanuit de eeuwigheid in je hart. En je wordt gebracht door de eeuwige liefde voor het eerst en opnieuw. Geleid door Gods Geest. Bij het offeren van Christus. Want hij is een middelaar van verwerving. En door zijn geest past hij het toe. Dat hoort ook bij dat welbehagen. Dat wil hij. Daar ziet hij naar uit. Dat zondaren deen in het heil en in de zaligheid. Er staat er nog iets bij de tekst. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Nou, als iemand sterft, dan begrijpt dat, dan houdt ook de uitbreiding op. Het geslacht. En nu staat er, als hij dat offer gebracht heeft, dan zal hij zaad zien. De kanttekenaar en andere verklarers zeggen, een talrijk zaad. Geestelijk zaad. Uit Jood en Heiden. Die worden toegebracht door woord en geest. Van de vier windstreken van de aarde. Het tarwegraan wordt in de aarde gelegd. En dan gaat aarde over en er is niets meer van te zien. Maar wanneer het ontkiemt, zal het veel vrucht dragen. Zo is het met Christus. Zijn werk blijft niet onvruchtbaar. Wat zeg ik u? Het is in de eeuwigheid aan hem gevraagd, toch? Door de Vader. Eis van mij zo. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel. En de einden van de aarde tot uw bezitting. We zaten in een vliegtuig. En toen was er iemand ook van een bepaalde zendingsorganisatie had telefoon gekregen. En dat ik de groeten had van dominee Zonneveld. En die was in een andere streek waarover we ook vlogen, Nigeria. En als je dat dan allemaal ziet, zo het vliegtuig, en je ziet dat op de kaart. Het wordt echt waar. Hij heerst over het wereldrond. Hij zal zaad zien. Nigeria. Zuid-Afrika. Ja, waar men ooit de wilste volkeren vond, zal God ontvangen. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Indrukwekkend, hè? Hij zal zaad zien. En wat betekent dat? Een grote schare. Denk alsjeblieft niet karig van God, hoor. Doet u daar niet aan mee, hè? Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, als er nou eens eentje zalig wordt, of dat zal dan, ja, natuurlijk is dat een wonder. Maar bid u, heb u dan geen liefde in uw hart? Dan bid je toch voor al je lieve kinderen, kleinkinderen, voor die hele gemeente, voor het wereldrond. Ook voor die in blindheid zijn in Rilland, die misschien niet weten van God, ja, wat is God en wat is de Bijbel? Wat heb je eraan in deze tijd? Je gaat ervoor bidden. Je gaat ze aanspreken in liefde. Omdat ze behouden zullen worden van de toekomende toren. En zullen delen in de zaligheid. En daarom, zo zal hij zaad zien. Mag u erom smeken? Zaad. Er staat eigenlijk in meervoud zaden. Een groot getal. Na deze zag ik en zie. Een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, talen, volken, natie en tongen. Geef dat nu werk. Voor uw lieve kinderen, kleinkinderen, voor uw familieleden. Heer, hier staat het zo. Het is hem beloofd. En hij zal zaad zien en zaad hebben. Een grote schare. We kenden zomaar wat ter illustratie. Mary Winslow, die kent u, hè. En wanneer u haar dagboekbrieven leest, zij leefde met Christus, echt puriteins ook, zoals ze dat beschrijft, heerlijk. Haar leven was Christus. Maar zij rustte niet. Want ze zei, Heer, ik heb 10 kinderen. En bij u is een eeuwige volheid. En mogen ze nu alle 10 behouden worden. En ze heeft geworsteld met de Heer. Heer, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Het is gebeurd. Er zijn verschillende zonen ook predikant geworden, waaronder de bekende dominee Octavius Winslow. Maar alle 10, ze mocht het weten, voor ze ging sterven, waren behouden. Zou dat nu niet meer kunnen? Wat denken we arm van God, hè? Wat denken we arm en wat leven we arm? Leven we wel uit Christus? Ik stel ook zelf, leven we wel in de gemeenschap met hem? Vanuit de liefde van Christus die in ons mag stromen. Want dan zullen we niemand over hebben voor het verderf. En dan is er zo ruimte, hè? Want dat schuldoffer was arm. Dan is er zo ruimte in dat zaad. Heer, u gaat nog door. Het zaad zal hem dienen. En het zal de Heer aangeschreven worden in geslachten. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Hij zal zaad zien. 3/4 jaar geleden mocht in onze gemeente een kindje begraven, 7 maanden oud. Het was vreselijk voor de ouders. Maar nu weer een kindje te vroeg geboren is en nu weer in het Erasmus Medisch Centrum ligt, laat me nu rusten. Maar Manuel moest gaan sterven. De ouders hadden hoop en verwachting nog, want iedere keer waren er toch weer nieuwe behandelplannen. Totdat de Heer me bepaalde bij Jesaja 40. Met zoveel kracht, met zoveel liefde. En waar ik in de gemeenschap met Christus dat kind mocht zien verlost voor de troon. Toen ben ik met een ouderling naar het ziekenhuis gegaan. Waarom? In het geloof is geen twijfel hoor. Anders is het geen zaligmakend geloof. Toen heb ik gezegd, lieve ouders, ik moet eerlijk zijn. Jullie gaan je kindje verliezen. Maar één zaak. Christus verlangt naar dit kind. Christus verlangt naar zijn arbeidsloon. Hij zal zaad zien. En dat is gebeurd. Wat ik niet wist. De christgeïnformeerde predikant, K. Visser, dominee de Bruin. Meerdere van Gods kinderen hadden op datzelfde moment die tekst gekregen van de Heer. De Heer werkt echt hoor, ook in deze tijd. Daarom vertel ik het even ter illustratie, hè. En hij mag nu eeuwig juichen voor de troon. Dacht je dat de Heer niet meer werkte? En dan hoop ik, lieve jongeren, dat jullie allemaal erin mogen delen. Als ik het kon geven, deed ik het echt. Want het is zo heerlijk. Het is zo zalig. En het is echt te verkrijgen. En daarom smeken de Heer om. Jullie lezen uit de Bijbel, hè? Je Bijbeltje. Heel eenvoudig, doe maar een paar versen. Hoeft geen lange einde. En ik begrijp ook niet alles uit de Bijbel. Maar neem er wat uitleg bij. En vragen aan de Heer, Heer, mag ik nou zo gelukkig? U hebt het beloofd. U zult zaad hebben, u zult zaad zien. Ik ben gedoopt, Heer, ik ben afgezonderd. Heer, zou u mij aan willen nemen? Zou u mij in genade aan willen nemen en voor mij willen zorgen? En dat geloof in u en uw zoon willen schenken. Vanuit uw eeuwig welbehagen door het werk van uw geest. Zou de Heer het niet willen horen en verhoren? Het zaad zal hem dienen. En moet er nog toegebracht worden. En daar verlangt Christus na. En daar bidt hij voor, ook vanmiddag. Omdat in de gemeente in Lombard er toegebracht mogen worden. Dat is dat geestelijk zaad. Heel eenvoudig. Door woord en geest. En dan gaan we naar het laatste stukje van de tekst. Zoals het hier staat in vers 10. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Hij zal de dagen verlengen. 2 zaken worden eigenlijk hierin naar voren gebracht. De vernedering, zijn lijden en sterven, maar ook zijn verhoging. Hij zal niet aan het kruis blijven hangen. Hij wordt straks in het stille graf gelegd. Maar daar blijft hij niet. Hij zal opstaan. En dan is hij echt God, maar ook echt mens, hè? Hij staat op met een verheerlijk lichaam. En dan klinkt het, zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Hij zal de dagen verlengen. Want de Vader heeft zijn kind Jezus opgewekt. En wat is dat groot. En nu is hij opgenomen met hemelvaart en zit op de ereplaats. Aan de rechterhand van God de Vader. Daar leeft hij voor eeuwig. Ik weet het, totdat hij straks ook naar zijn menselijke natuur zijn stoel zal zetten op de wolken. en zijn kerk zal opwekken in eeuwige heerlijkheid. De goddeloze weg zal doen. Hij zal de dagen verlengen. Weet je wat dat betekent? Daar heeft de vader zijn kind, zeg een Puritein, wakker gekust. Hij is opgestaan. Weet je wat dat betekent? Ik geef mijn schapen. Ik hoor bij Christus. Ik hoor bij hem. Ik ben in hem begrepen. In hem ingelijfd. Door het geschonken dierbare geloof. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Dat is wat. Nou heb ik een paspoort getekend door het bloed van Christus. En dan krijg ik hier al het eeuwige zalige leven. In het uur van de wedergeboorte, de levendmaking. En de beginselen van de eeuwige vreugde zijn hier. Maar het volmaakte en het heerlijke is voor straks weggelegd. Dan zal het volmaakte gekomen zijn. En dan zullen mijn dagen ook eeuwig verlengd worden. Want het is bij de dood niet afgelopen hoor. Echt niet. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Misschien eerst naar de ziel als hij nog niet is teruggekomen. En dan wacht mijn lichaam in het stille graf. Is niet zo erg hoor. Want de prikkel is eruit hè. Hij heeft het graf voor mij geheiligd. De dood is verslonden tot eeuwige overwinning. En dokter John Owen zegt terecht, dan is het graf voor mij een heerlijke slaapkamer. Waar ik zal rusten op een zeer zacht kussen. Totdat de stem van de archangel gehoord zal mogen worden. En ik ben een verheerlijk lichaam waar mijn ziel weer verenigd zal zijn. Eeuwig bij de Heere zal mogen zijn. En waar het waar zal worden, maar blij voor uitzicht, dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Hij zal de dagen verlengen. Dat is wat eeuwig, zalig, heerlijk, onverliesbaar leven. Zou je dat niet willen, lieve kinderen, jonge mensen? Dat is toch alles? Want dood is niet dood, zoals de wereld zeggen. Het gaat door. En dan weten wij heel eerlijk, en ik zeg dat met bewogenheid. Er zijn twee wegen. Als ik niet bij Christus wil horen, hoor u het? Dus niet, ik ben niet uitverkoren, niet omdraaien alstublieft. U wil niet dat deze koning over u zijn zal. Dan is het ook dat uw dagen verlengd zullen worden. Buiten God. Buiten Christus, in een stikdonkere nacht. Maar dat hoeft niet, dat is eigen schuld. Gij lieden hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zal. O lieve gemeente van Rilland, lieve jongeren, ouderen. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Hij zal de dag verlengen, eeuwig leven. Altijd bij de Heer zijn. Het beste komt eraan. Het beste komt nog. Voor Gods kind. Hij zal de dagen verlengen. En dan gaan we eindigen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand, dus door de hand van Christus, gelukkig, voorspoedig, zo mogen we het vertalen, voortgaan. Dat is dat heilsplan. Dat is dat reddingsplan. Ben je niet blij? Dan hoef je helemaal niet te kijken naar Amerika, naar de VS, naar Trump, de Iran of alle dreigingen die er weer zijn. Want het gaat even goed. De Vader heeft de touwen van het wereldbestuur in zijn handen gelegd van zijn Zoon. De Vader heeft de touwen van dat goddelijk heilsplan en dat heilswerk in de uitvoering door zijn Zoon en door zijn Geest in de handen van Christus gelegd. En dat zal gelukkig voorspoedig voortgaan. Dat is door niets en niemand tegen te houden. Een paar Bijbelse voorbeelden. Nou, Manasse. Ontzaggelijk, wat een beestmens. Zo, dominee Spurgeon noemt hem een beestmens. Nou, terecht. Gaan we nu voorbij. Maar God brengt hem in de benauwdheid. Niet de koning van Assyrië ook. Maar het is God. Toen bekende Manasse dat de Heere God is. Nog eentje. Saulus van Tarsen, het briesend paard, moet eindelijk sneven hoe snel het draaft in het oorlogsveld. Gemeente, houd maar moed. Misschien heb je een zoon, een dochter, ik hoop het niet. Diep verdriet, hè. Misschien zitten ze nou wel bij een voetbalwedstrijd. Misschien heb je een kind, kan hè. Je zegt, ja, maar pa, ik wil wel thuiskomen, maar alsjeblieft niet over God spreken, hoor. Ik heb er helemaal geen zin in die narigheid. Komt voor, hè. Ik weet het van heel nabij. Moed houden. Moed houden. Want het welbehagen, het heilsplan van God, zal gelukkig voorspoedig voortgaan. En dat Teen heeft zo mooi gedicht, een beetje ouderwets, maar wel mooi. Wat hij ooit besluit te zijn er ere, zal zonder hindering verhindering voortgaan. Dat is toch een troost. God zal zijn doel bereiken in de Zoon van zijn liefde en welbehagen en de zaligheid van zijn gemeente. Het heilsplan gaat door, het gaat even goed, broeders. Houd toch moed alsjeblieft, want het gaat even goed. Want koning Jezus leeft en koning Jezus regeert zijn kerk en deze wereld. En de persoonlijke troost, mijn leven is niet aan noodlot of toeval onderworpen, hoor. Ik kan geen haar van mijn hoofd vallen, kan wel, maar niet zonder de wil van mijn hemelse Vader, van de troost. Hè. Werp nou al uw bekommernis op mij. Want ik zorg voor u. De wagen van het welbehagen gaat onverhinderd voort. En hij houdt halt ook vanmiddag nog in Rilland bij een jongen, een meisje, een oudere. Misschien iemand die in de ouderdom meeluistert. En waar de duivel zegt, het kan nooit meer, je bent te oud, je bent te koud. Hoor dan, het welbehagen, mijn heilsplan, zal volvoerd worden. Ik wil en zij zullen. En zei, wijle dominee A.J. Gunst, hè, u hebt hem nog wel gekend, denk ik, ook hier gepreekt. En hij zei dat zo kinderlijk en zo vaderlijk, één druppel liefde. Hier op dat verroeste slot en je smelt weg. Nou, dan gun ik u dat u neer mag vallen aan zijn voeten. En dat het heden waar zal worden, ik zal een zeer gewillig volk hebben op de dag van mijn heerkracht, het welbehagen, ga door. Totdat straks zal zijn, God, alles en dat in alle. Men zag wel haast een grote schaar met klanken van de blijdste maar vervullen. Berg en velden, en daar zal het tot in eeuwigheid zijn. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen om dat schuldoffer. Dan zal eeuwig ons oog gericht zijn op Christus, op het Lam. En Rutherford zegt ergens, al zal ik 1000 jaar in de hemel zijn, natuurlijk geen jaren meer, dan zal ik 1000 jaar in de hemel zijn. Dan zal nog mijn oog gericht zijn op Christus. Heb u Christus ook zo lief? Houdt u ook zoveel van hem? Wat zal het dan zijn om hem te zien, gelijk hij is, de kroon te werpen voor de voeten van dat Lam, maar daarin ook de Vader te danken voor de borgstelling van zijn Zoon. Christus te danken voor zijn dierbaar offer en de Heilige Geest, die mij steeds weer deel gaf aan Christus en zijn gerechtigheid. Mag u ook straks van dat wonder zingen. Amen.